Oké. Oké, we gaan verder. We gaan verder met ons onderwerp. Ik hoop dat we vandaag afkrijgen, anders volgende keer de laatste keer. Maar we gaan het nu hebben over onze hoop. En ik weet wel, je kan niet zondag in, zondag uit, maar alleen maar bezig zijn met de verschillen tussen Israël en het lichaam van Christus. Maar goed, het is toch belangrijk. Dat hoorde ik vorige keer ook, dat iemand zei, ja, het is toch belangrijk dat we dit toch eventjes weer goed horen, ja? Waar zijn we mee bezig? Ja, je kent die reclame wel, hè? Waar ben je nou helemaal mee bezig, ja? Maar het is goed om je af te vragen, waar zijn wij mee bezig? En je kan vaak praten als een soort automatische piloot of een robot. Ja, maar het gaat uiteindelijk toch om Gods woord in ons, ja? Dat de teksten in ons zijn, dat we weten wat we aan het doen zijn. En we kunnen allemaal te maken krijgen met ontmoediging en teleurstelling in het leven. En er is geen mens in deze wereld die dat niet heeft. Dat kan niet anders, want we leven in een zondige wereld, ja. En de mens is, doordat de zon in hem is, altijd een zwakke schakel, hè. Het vliegtuig wat neerstort ook. Nou was die piloot misschien niet helemaal, maar meestal, je kan een vliegtuig in feite gewoon van Amsterdam naar New York zonder piloot laten vliegen. Ja, en dan gaat het waarschijnlijk meestal meer goed als dat die piloot meevliegt. Ja, omdat die maakt soms een fout. Wij zijn in Christus wel gemaakt, maar in onze dagelijkse handel en wandel zijn we dat niet. Hè? We hebben die zondige natuur nog in ons. En daar gaan we het over hebben, de hoop die we hebben als gelovigen. En Paulus spreekt over de hoop. En de hele Bijbel gaat natuurlijk in feite over één hoop. En de hoop is natuurlijk de Heer Jezus Christus. 1 Timotheüs 1 vers 1 zegt die Christus die onze hoop is. Christus is onze hoop. Maar wat is dat precies? Is dat alleen voor ons? Nee, natuurlijk niet. Christus is altijd de hoop. De Bijbel spreekt in feite over één centraal thema. En dat is Jezus Christus. De Oude Testament heeft over hem geprofeteerd en hij is gekomen. En voor Israël was hij natuurlijk hun hoop. En voor ons in deze bedeling der genade is hij onze hoop. En straks na de bedeling der genade, dan is hij ook weer de hoop. Want uiteindelijk vindt alles de vervulling pas in hem. En dan zal eenmaal alles in allen zijn. Zal God zijn alles en in allen. Maar dat is nog toekomst. Alhoewel, als de Heer nu komt, is over 7 jaar het koninkrijk hier op aarde. Dan regeert hij daar in Jeruzalem. Kan zomaar zijn over 7 jaar. Ja. En dan 1000 jaar later, dan hebben we de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus over 1007 jaar kan hier in principe, zou kunnen, dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is. Satan opgesloten, zonder weg. Geweldig, hè? Dat is het, hè? Dat is het plan wat wij kennen. Het plan wat God heeft hier op aarde en wat hij zometeen heeft in de hemel. Waar hij nu mee bezig is. Hij is nu zijn lichaam van Christus aan het opbouwen. Mensen die geloven dat Christus stierf voor hun zonde en is opgestaan. Dat is alles, uit geloof. Rechtstreeks door het geloof in hem. In tegenstelling wat Israël, hè, met Israël. De heidenen moesten via Israël, konden ze eeuwig leven krijgen. Zonder Israël had een heiden helemaal niks. Dat kan je nu niet zeggen. Ja? De heidenen hebben nu rechtstreeks geloof. Geloof in die hoop. En wat is onze hoop? Dat is Christus. En waarom is die onze hoop? Onze hoop, dat is die, omdat wij wachten eenmaal natuurlijk op een heerlijke toekomst straks naar dit leven. En de ongelovige heeft daar geen weet van. Ja, we weten wel dat er wat is. Aan de ene kant zegt men, als je het vraagt niemand, geloof je dat er wat is? Nou, ik geloof niet dat er wat is. Nee, het is afgelopen hierna. Maar als ze begraven worden, dan opeens dan gaan ze allemaal naar de hemel. Of dan leven ze voort ergens. Dat gaat altijd zo. Maar hoe dat er dan uitziet, dat weet men natuurlijk niet. En zeker niet zoals wij dat kennen. Want dat komt voort uit een verstand, ja, wat Paulus zegt in Romeinen 1, hoe zegt hij het ook weer? Zijn dwaas. Mensen zijn gewoon dwaas. In hun eigen ogen zijn ze wijs. Dan kijken ze allemaal wat zij presteren. Maar ze zijn in de ogen van God zijn ze dwaas. En tot niets goeds in staat. Nou, onze hoop is dus Christus. En Paulus zegt ook in Romeinen 12, vers 12, zegt hij, verblijd u in de hoop. Dus wij moeten ons in die hoop verblijden. Nou, ik weet één ding, Paulus zegt in Efeze 4, dat wij hebben één Heer, één geloof, één doop en één hoop. Nou, toen ik tot geloof gekomen was, en Paulus ook, toen gingen wij naar de EO Jongeren, naar de EO Familiedag. En dat vond ik geweldig. Ik was natuurlijk net tot geloof gekomen en al die gelovigen bij elkaar waarvan je wist, ze zijn allemaal, nou ja, allemaal, dat weet je ook niet zeker, maar ja goed, de meeste dan dat ze zijn broeders en zusters van je. Ik had het nooit zo. Ja, ik had zelf ook al geleefd geloof en je eigen vrouw dan ook. En dan voel je die eenheid samen zingen en geweldig. Maar als ik daar naar voren had gelopen toen, wat ik nu wist, ik zou zeggen, één hoop, dan had de zaal in één klap in tweeën gespleten. Omdat de hoop voor de gelovigen in het leven van Christus, daar staat niet iedereen hetzelfde over. Ja, als je zegt Christus, ja natuurlijk, dat is allemaal ja, amen. Ja? Maar als we verder gaan praten over die hoop, of ze zegt bijvoorbeeld één doop, nou dan hebben we ook een probleem. Dan valt alles uit elkaar. Terwijl Paulus zegt, er is één hoop. Er is één doop. Dus het is aan ons om uit te zoeken wat het is. Nou, als wij zeggen, Paulus is onze apostel, dan zegt Paulus, en hij is ons voorbeeld, zoals hij zelf zegt, dat hebben we vorige keer ook gezien, dat we moeten hem volgen, dan volgen we Christus na, zoals Christus dat aan hem heeft geopenbaard, dan gaan we dus naar ons voorbeeld toe. Dan moeten we hem zijn. Wat is onze hoop? Nou, ga eens met mij eerst, dan gaan we naar Lucas 24. Ik ga dus nu even niet naar Paulus, maar eerst naar de Heer Jezus. Lucas 24. Wat was de hoop van Israël? Lucas 24 vers 21. En dat gaat over de Emmausgangers. En, nou, jullie weten dat hele stuk moeten jullie voor jezelf lezen, anders wordt het te veel. Maar hij is gekruisigd en opgestaan en de Heer Jezus die is onherkenbaar en hij voegt zich met die twee mannen. Ik geloof dat er twee zijn. Ja, twee. Vers 13. En dan zegt hij, wat is er aan de hand? Waarom zijn jullie zo bedroefd? Zie je dat ze bedroefd zijn? En dan in vers 20. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch benevens dit alles, ook benevens dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. En dan zie je in vers 22 dat ze zijn bij het graf geweest. En vers 23, maar dat hij daar niet lag. En het weten dat de Heer Jezus is, die met hun praat. En dan zegt hij in vers 25. En hij zeide tot hen, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid gaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in de schrift hetgeen van hem geschreven was. Wat ging hij uitleggen? Dat hij kwam eerst om te lijden, dat het koninkrijk zou wel komen. Maar Peter zegt later ook, het lijden eerst en dan de heerlijkheid. Zo staat het in de Bijbel. Alleen zij zagen toen niet natuurlijk, zij zagen dat niet echt. Het was gewoon één klap. Het lijden, dat snapte ze waarschijnlijk, dat zie je aan een apostel, dat ze dat niet begrepen, de 12 discipelen. Hij zegt, ik moet overgeleverd worden, ten derde dag zal sterven en dan zal ik opstaan. En dan snapten ze niet waar hij het over heeft. Maar het koninkrijk, ja, dan weten we wel waar we het over hebben, ja. En dat is in vers 21, wij hoopten dat hij was degene, zie je, ze hoopten, dat was toch de Messias, Christus, de Messias, Yeshua Mashiach. Dat is alles wat ik weet in het Hebreeuws trouwens. De Messias. Christus is hetzelfde. Dus zij verwachten de Christus. En wat kwam die doen? Israël verlossen. Nou is de vraag, wat is dan Israël verlossen? Ja, verlossing van hun vijanden. Dat zij zullen het hoofd zijn van alle volken. En de heiden op de tweede plaats. Dat klopt ook wel. Dat is in de toekomst zo. En gaat het ook gebeuren. Eerst Israël, dan de heidenen. Maar ze dachten, hij komt ons verlossen. De koning. Hij komt. En ze hebben hem binnengehaald. Palmzondag is volgende week, heb ik net begrepen. Ze hebben hem binnengehaald als de koning. Maar hij is gestorven als een lam naar de slagbank. Ja? Geen koning om te zien die daarin. En zeker niet voor een Jood aan een kruis. Ja? Dat is een vervloekte. Een vervloekte kan nooit de Messias zijn. Wij weten, hij was een vervloekte inderdaad. En wie zegt dat? Paulus zegt dat. Dat hij voor ons tot een vloek gemaakt is. Hij heeft de vloek overgenomen. Dus dat klopt. Alleen Israël dacht, hey, hij komt ons verlossen van onze vijanden en hij is dood. Is dat nou onze Messias? Maar hij ziet dus een hoop was dat hij hem kwam verlossen als de koning. Dat was hun hoop. En het is niet gebeurd. Maar we weten verder, als we verder gaan, dat natuurlijk wel gaat gebeuren. En dan zie je in Handelingen 1 vers 11, als we daar even doorgaan. Hier Jezus opgestaan. En dit is ook in Lucas. Of het is Handelingen, maar door Lucas geschreven. En we zien dat hij, als hij eenmaal wel verschenen is aan hun, dus dan zien ze hem in levende lijven, in vers 11, dan staat hier, ik zal het eerst voorlezen, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dus ze hebben de Heer Jezus, die stonden daar, waar stonden ze? Op de Olijfberg. En die engelen zeggen, ze stonden om zo te kijken. En die engelen zeggen, wat sta je nou te kijken? Hij komt op dezelfde manier terug, zoals hij hier weggegaan is. Met andere woorden, hij komt terug naar de Olijfberg. En dat weten we vanuit Zacharia 14. Dat zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg. Dus hij is zo gekomen, maar let op, de profetie die komt echt nog in vervulling, dat hij komt op die Olijfberg. En dat is de hoop van het volk Israël, want wat komt hij daar doen? Hij kwam eerst om te lijden, zeker in verband met de zonde van het volk, Israël. Maar in tweede instantie komt hij terug voor zijn heerlijkheid. En dat komt hij om te oordelen, om het koninkrijk te vestigen. Ik ga even mee naar Zacharia 14. En dat kent de Jood natuurlijk. Ja, die tekst die kent hij over de Olijfberg. Ik heb hem laten vertellen dat daar allemaal graven op liggen, ja? In Israël, vanwege dat ze weten dat hij daar terugkomt. En dan het beste is om dan daar te liggen. Zacharia 14. Dan zie je in vers 1. De toekomst zie je in vers 2. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem te strijden verzamelen, ja? De heidenen. En dan gebeurt er in Jeruzalem de vreselijkste dingen, wat je daar ziet staan. In vers 3, de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen de heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. Kijk, dan komt hij Jeruzalem bevrijden. En zijn voeten zullen te 10 dagen, wat is te 10 dagen? Dat is te 10 dagen, straks als hij komt naar beneden, als je dat leest in Openbaring. En dan zie je waar komen zijn voeten te staan. Op de Olijfberg. Zie je precies wat de engelen zagen? Hij komt dan terug. Voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden. Naar het oosten en naar het westen enzovoort. En dan zie je vers 6. En het zal te 10 dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis. En dan zie je vers 8. Ook zal het te 10 dagen geschieden dat de levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. Nou, dat gaan we nog even verder lezen. En dan vers 9. En de Heere zal de koning, kijk, over de ganse aarde zijn. Ten 10 dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Het gaat erom dat het koninkrijk gevestigd wordt. Jeruzalem is het hoofd van de wereld. Daar is de regeringszetel van Christus. En Israël zal regeren vanuit Jeruzalem. Nou, je moet dat voor jezelf dat stukje lezen. Ja. Maar dat is de hoop, de verlossing van het volk Israël. Israël is door de eeuwen heen natuurlijk altijd vervolgd geweest. Zelfs nu in de bedenking der genade nog steeds. En dat zal ook in de grote verdrukking straks zo zijn. Maar de gelovigen, die zullen behouden worden en zullen het koninkrijk intrekken. En dat is de hoop van het volk Israël. Dat zij zullen een koninkrijk hebben. Dat is bij Abraham al beloofd. En dat is dus nu al 6000 jaar nog steeds niet gebeurd. En waarom is het nu 6000 jaar niet gebeurd? Het had 2000 jaar geleden kunnen gebeuren toen Christus kwam. Ja? Toen met Pinksteren werd het aangeboden. Bekeert u, laat u dopen tot vergeving van zonde. Het is niet gekomen. Waarom niet? Omdat de apostel Paulus is bekeerd. En vanaf dat moment heeft God de bedeling der genade ingevoerd. Al 2000 jaar lang, sinds de steniging van Stefanus, is Israël tijdelijk, denk toch, tijdelijk op een zijspoor gezet. Tijdelijk. Niet afgeschreven. Ja? Voor vele leerlingen van kerken is Israël afgeschreven. Ja, wij zijn geestelijk Israël. Niets daarvan. God heeft nog een toekomst voor dat volk. Maar dat is al 2000 jaar op een tijdelijk zijspoor. Nu gaat het om het lichaam van Christus. Nou, de hoop. Dus je ziet, dat is de hoop van het volk Israël. Het koninkrijk. Op aarde. Met Israël als de koning, als hun koning, hun Messias. En in die tijd zegt Paulus in Efeze 2... dat de heidenen, die hadden geen hoop. We waren zonder God in deze wereld. Zelfs zonder Christus, zegt hij. Dan zeg je, wat bedoelt hij zonder Christus? Ja, Israël of Christus kwam naar deze wereld. Is vlees geworden en is tot het zijnde gekomen. Wie zijn dat? Het volk Israël. Niet het lichaam van Christus. En ze hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem niet aangenomen, zegt hij in hoofdstuk 1 van Johannes. Dat weet Johannes dus al. Ja. Kijk naar Stefanus, hij werd gekruisigd. Dat was het hoogtepunt of het dieptepunt van het volk Israël eigenlijk. Maar voor ons een geweldig moment. Omdat toen, ja, vanaf dat moment Paulus met een met het lichaam van Christus, met de boodschap kwam. Waaruit wij nu nog steeds leven. En die glorieuze positie hebben gekregen die in de hemel is. Uitsluitend uit genade door het geloof. Dus, oké, voor Israël is het dan nu even niet doorgegaan. Maar dat wil niet zeggen dat de hoop nu weg is al 2000 jaar. Want wij, het lichaam van Christus, hebben ook een hoop. Ja? Eén hoop, zegt Paulus. Is dat die hoop die we net lazen? Ze hebben daarop gehoopt, zeiden Emma Usgangers. Wij hebben gehoopt. Dat was hun hoop. En het is niet gekomen. Maar de hoop is niet weg, want Christus is de hoop. En dan gaan we even naar Romeinen 8, vers 21. We hebben daar net ook al gezeten. Maar het is niet verkeerd hoor, om in Romeinen 8 te zitten. Opnieuw. Want in Romeinen 8, dan lezen wij wat onze hoop is. Christus is onze hoop. Is dat alleen maar onze hoop? Ja, hij heeft mij verlost van mijn zonde. Ja, natuurlijk. Dat is zo belangrijk dat je weet dat je zonden vergeven zijn. Dat je verzoend bent met God. Dat je vrede met hem hebt. En dat al je zonden vergeven zijn. Dat is de grootste heerlijkheid die je maar kan bedenken als je dat weet. Als je dat weet, ja. Je moet het weten. Niet voelen. Je weet het. Omdat Gods woord het zegt. Nou, oké, maar is dat het dan in mijn leven? Is dat mijn hoop in mijn dagelijks leven? Ja, mijn hoop is Christus natuurlijk. Maar het gaat verder. Kijk, want wij hebben te maken met het lijden in vers 18 in deze tegenwoordige tijd, ja? En in vers 19 zie je het schepsel verwachte openbaring van de kinderen van God. Alleen, het is aan de ijdelheid onderworpen in vers 20, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Ja, de wereld is in ijdelheid onderworpen sinds de val van Adam. Maar wacht eventjes. Op hoop, vers 21. Wat was de hoop? Sinds de val van Adam heeft God onmiddellijk iets beloofd. Namelijk dat er een verlosser zou komen. Christus. Dus de wereld is niet al die tijd zonder hoop geweest. Want Christus is die hoop. En dat had hij voorspeld. En hij is ook gekomen. En dan zie je in vers 22. Want wij weten, zie je, niet wij voelen. Wij weten. Dan ga je ook snappen dat een gelovige ook lijdt. Ja, dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baresnood is. Hoe lang? Tot nu toe. Dat is nog steeds zo dus. Hè? En niet alleen dit, maar ook wij zelf. Dat zijn de gelovige leden van het lichaam van Christus. Die de eerstelingen des geestes hebben. Wij, hij zegt het nog een keer, wij ook zelf. Zeg ik, zuchten in onszelf. Verwachtende de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Zie je wat onze hoop is? Wij in deze tijd, nou je komt, overkomt je van alles, het is lijden, pijn, verdriet, de zonde is nog steeds. We weten het is in baresnood tot nu toe en ook wij hebben daarmee te maken. Een gelovige is niet gevrijwaard en er zijn mensen die daarvan kunnen getuigen. Dat wij zuchten in dit lichaam. Omdat het punt is, zijn wij verlost, dat zeggen we allemaal 100%, hoop ik, ja weet zeker. Ja, en dat zeg ik niet omdat ik dat voel, maar omdat Gods woord dat leert. Ja, in hem hebben wij de verlossing. Ik ben verzoend, ik ben gerechtvaardigd, ik ben een geliefde van God, ik ben een uitverkorene. Ik ben volmaakt. Zegt u allemaal, in Christus. Ja, amen, broeder. In Christus, ja, dat ben ik. Maar dat is omdat het woord zegt, dus dat kan ik ook zonder hoogmoed zeggen, maar ik roem in hem die dat zegt. Dat ben ik. Dus ik geef de eer niet aan mezelf, verder van dat. Maar de hoop is toch nog steeds de verwachting van de aanneming tot kinderen. En wat is dat? De verlossing van ons lichaam. Dus, ik zei het net al tegen... ben je naam even kwijt? Sorry. Peter. Wij zijn voor 75% verlost, zou je kunnen zeggen. Want wij bestaan uit geest, ziel en lichaam. Wij zijn naar beeld van God gemaakt. De drie eenheid God. Wij zijn geest, ziel en lichaam. Maar dat lichaam is niet minder belangrijk. Als dat zo was, dat is wat de heiden denkt. Ja, die denkt, nou ja, oké, dit is eeuwig leven misschien hierna. Hoe weet ik niet, misschien op een wolkje of verder daar, of ik zweef. Maar ze spreken nooit over de opstanding van een lichaam. Want dat is zo idioot, hoe kan je dat nou bedenken? Want dat lichaam, dat is niks. Dat is alles. Geest, ziel en lichaam, dat ben je 100%. We zijn een eenheid. Maar omdat het lichaam, dat hebben wij nog wel, maar dat is nog niet verlost. Daar zit de zonde nog in. Het lichaam der zonde. En dat veroorzaakt de problemen. In ons leven. Ja? Maar mijn hoop is, gelukkig, ja toch? De verlossing van ons lichaam. Ja, dat ellendige lichaam. In de toekomst dat wij dat nieuwe lichaam krijgen. Want dan is dat zonder zonde. En dat is onze hoop. dat we dat nieuwe lichaam krijgen. Dus, en wanneer krijgen we dat? Nou, Paulus zegt, dat is onze hoop. Dat wij dat nieuwe lichaam, in Christus krijgen wij dat. Dus we zijn verlost, mijn geest, mijn ziel is verlost, maar het lichaam is nog mijn toekomst. Dat staat nog te gebeuren. En, oké, we gaan even naar Colossenzen. Dus, dat is geweldig nieuws. En dat is onze hoop. En dan zegt hij in Colossenzen 1 vers 27. Ik lees even vanaf 25. Welke dienaar ik geworden ben. Naar de bedeling Gods die mij gegeven is. Dat is aan Paulus. Om te vervullen het woord Gods. Dus Paulus heeft het woord van God vervuld. Volgemaakt. Was het niet vol dan? Ja, Gods woord is altijd vol. Maar in verband met zijn plan was dat nog niet geopenbaard. En dat gedeelte wat nog niet bekend was. Bij de mensen, maar wel bij God. Maar Paulus is openbaar gemaakt. In zijn brieven heeft hij dat opgeschreven. Is nu het woord van God is vervuld, is compleet. En dan staat er namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten. Dus door de hele tijd heen, dat zijn de eeuwen. En van alle geslachten, dat zijn alle mensen. Dus in de gehele tijd. Plus voor alle mensen was het verborgen geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heilige. Via de apostel Paulus. Kijk maar, het was aan hem gegeven. Hij zegt in vers 25, ik ben de dienaar, aan mij is die bedeling gegeven, aan niemand anders. En in vers 27, aan wie God heeft willen bekendmaken. Welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Christus onder u, Christus in ons heidenen, dat is de verborgenheid. Omdat, toen Christus was, toen ging het om Christus onder Israël. In Israël. Hij kwam voor hun. Kan je in het Oude Testament ook lezen. Er zijn teksten genoeg. Dat gaat om dat hij zal verheerlijkt worden in zijn volk Israël. Nou, ga maar kijken nu of dat zo is. Gaan we naar het Midden-Oosten of dat zo is. Dan zeg je, nee, dat is niet zo. Nu wordt hij verheerlijkt in de heidenen. Ja, dat is totaal iets nieuws. Dat is absoluut nooit de bedoeling geweest in de profetieën. Maar wel bij God. Alleen dat heeft hij verborgen gehouden tot Paulus. En die vertelt dat nu. En hij noemt het de rijkdom van de heerlijkheid. Die is in ons, broeders en zusters. De heerlijkheid zal in ons geopenbaard worden. Nu al, maar straks helemaal als wij dat nieuwe lichaam hebben. Maar je kan het nu al zien. Ja? Omdat mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. In het zwakke, ellendige lichaam zien wij de kracht van Gods genade en zijn heerlijkheid in de gelovigen die hem gehoorzaam zijn. In die zwakke momenten zijn ze toch sterk. Nou, en dan zie je, hij is de hoop der heerlijkheid. Wie is de hoop? Christus is de hoop der heerlijkheid. Want wat hebben wij allemaal geleerd, heel keurig en goed? Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ieder mens op deze aarde. Maar nu, wie is de hoop om die heerlijkheid Gods te krijgen? Dat is Christus. Staat in Christus is de hoop der heerlijkheid. En die krijgen wij. We hebben het afgelopen woensdag er toevallig al over gehad. En ik ga daarom ook even door naar 2 Thessalonicenzen met jullie. Dat wij krijgen die hoop der heerlijkheid. Dus je hebt het niet bij je geboorte. Geen mens heeft het. En die derft het. En we zien dat het is nu in deze tijd. Christus in de heidenen. Dat is nu de hoop voor hun. Maar dan moet je wel weten hoe je die krijgt. En dat zegt hij in 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Wij zijn schuldig altijd te danken over uw broeders. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Die van de Heere bemind zijt. Zie je, we zijn van de Heere bemind. Dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Waartoe hij u geroepen heeft. Door ons evangelie. Tot verkrijging de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Nou, door ons evangelie. En als hij zegt ons, dan kijk je gelijk naar vers 1. Paulus, Silvanus en Timotheus. Paulus heeft als eerste dat ontvangen van de Heer Jezus. En hij heeft twee hulpjes. Silvanus en Timotheus. Aan hun heeft hij het verteld. En die reizen met hem. En dat, we moeten kijken, wat is van het evangelie wat hij verkondigde? Nou, het evangelie is niet van, bekeer je en laat je dopen. Tot vergeving van zonde. Gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Nee, rechtstreeks geloof in mij, zegt de Heer Jezus in handelingen. En dat is, geloof de Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. En waar staat dat? 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 4. Dat geeft de overtuiging. Ik weet wat staat. En nu krijg ik dus hier, door dat evangelie, wat Paulus verkondigt, onze evangelie, heb ik nu de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus gekregen. Christus is God. Wij derven de heerlijkheid Gods. Christus is de hoop de heerlijkheid Gods. Door dit evangelie heb ik nu de heerlijkheid van God. Namelijk de heerlijkheid van Christus staat hier. Is hetzelfde. Is wat? Heel simpel, door het geloof. En dat is onze hoop. Hij is de hoop de heerlijkheid. En dan sluit ik bijna af. Maar dan ga ik nu met jullie naar 1 Thessalonicenzen 4. En dan nog één tekst. Want, oké, Christus is die hoop. De aanneming van ons lichaam. Dus mijn hoop is niet dat hij hier op aarde naar de Olijfberg komt. Wat we net lazen. Want voor wie is dat? Dat is voor Israël. Inderdaad. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dan komt hij voor zijn volk. En om de wereld uiteindelijk natuurlijk te gaan regeren. Maar als hij voor ons komt. Wat is nou de hoop voor ons? De aanneming van ons lichaam. De verlossing van ons lichaam. Dat we dat nieuwe lichaam krijgen. Dus in Christus de hoop voor Israël is ook de opstanding. Ja. En voor ons is het ook de opstanding. Want als Christus komt om ons te halen, dan krijgen wij dat nieuwe lichaam. Dan worden we verlost van het lichaam, maar dan gaan we ook naar onze bestemming toe. Voor Israël, hun hoop is hier op aarde in het koninkrijk. Dus de een zal genomen worden, de ander zal gelaten worden. Niet voor ons. De gelovigen blijven op aarde. Israël blijft, die worden niet weggenomen. Waarom? Waar moeten ze dat doen? Hun bestemming is niet daar. Hun bestemming is in Israël op aarde. Maar waar is onze bestemming? Dus wij moeten, als het plan van God met ons afgelopen is, dan moeten wij ook daarheen gebracht worden. Tenminste, degenen die hier nog op aarde leven, die moeten weg. Nou, en dat lezen we in 1 Thessalonicenzen 4. Dan zien we. Even kijken, vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Dus iemand die de Heer niet heeft, die Christus niet heeft, zie je, Christus is onze hoop, heeft geen hoop. Want indien wij geloven, hier zie je de voorwaarde in vers 14. 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Wat is de voorwaarde? Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, dat moet je geloven, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Degene die reeds ontslapen zijn, dus wij kennen broeders en zusters, die zijn al bij de Here. Als zij dat geloven, maar ook wij, hè, in vers 15, dat zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven, zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Dus we hebben gelovigen die, zoals wij zitten hier. En we hebben broeders en zusters die al bij de Heren zijn. Maar wij zullen hun niet voorgaan, let op. Want de Heren zelf zal met een groep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heren tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heren wezen. Je ziet, degene die ontslapen zijn, die zullen opstaan. Die krijgen op dat moment het nieuwe lichaam. En wij tezamen, het is niet zo, wij gaan niet voor hen opstaan. Wij krijgen niet voor hun het nieuwe lichaam. Maar wij gaan ook niet, zij gaan ook niet voor ons uit. De Heren tegemoet het eerst. Wij gaan samen de Heren tegemoet. En wat is nou het verschil met de Olijfberg? Dat hij op de Olijfberg, de hoop voor Israël, komt hij daar op aarde. Dan staat hij daar. Maar hier komt hij ons tegemoet in de lucht, maar hij komt niet naar de aarde. Wij gaan hem tegemoet, de lucht in, en dan worden we weggevoerd naar onze bestemming. En dat is de hoop van de geloven van het lichaam van Christus voor nu. Dus als Paulus spreekt over één hoop, dan heeft hij het over die hoop. Laatste tekst 1 Korinther 15. En dan zeg je, ja, dat is dus de opstanding. Waarom lees ik daar niks over in het Oude Testament? Heel veel gelovigen denken inderdaad de Olijfberg. En dan weet je wat het resultaat is als je gelooft dat jouw hoop is dat die komt op de Olijfberg voor ons. Dan ga je ook door die grote verdrukking heen. Want hij komt namelijk op de Olijfberg. Aan het eind van de grote verdrukking als de antichrist regeert hier op aarde. Daarom geloven veel gelovigen ook dat zij dus door die grote verdrukking moeten. Onder de antichrist. En dat is de volgende studie voor de volgende keer. Dat wij zijn verlost van de toekomende toren. Zegt hij heel duidelijk. En dat is ook logisch, want het is een ander programma. Het was namelijk verborgen. De komst van de Here in de lucht kunt u nergens vinden dan bij Paulus alleen. Omdat het heeft ook weer te maken met het plan van God wat verborgen was. Kijk in vers 15, 1 Korintiërs 15, vers 15. Doch dit zeg ik, wie is dat ik? Paulus. Broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.
1 Korintiërs
ja. 1 Korintiërs 15. Hè? Wat? Ja, vers 15. 1 Korintiërs 15, vers 50. Oh, sorry, wat zei ik? Nee, daar klopt geen bal van. Nee hoor, 50. Zie je, doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Wij kunnen dus niet zo met dit lichaam het koninkrijk Gods in. Vlees en bloed. Waarom niet? Het is het lichaam de zonde. Dat lichaam is nog niet verlost. Dat is onmogelijk. Wij kunnen zo, geest en ziel wel, dus degene die gestorven zijn in Christus, die zijn men de Heere. Dat klopt, dat lezen in 2 Korinther 5 ook. Alleen ze hebben dat lichaam nog niet. Dat ligt hier begraven in de aarde. Maar geest en ziel, maar ze zullen toch ook, daarom als u komt, zullen zij ook opstaan. Niet dat zij dood zijn al die tijd, totdat de Heere komt, want ze zijn bewust. Maar Paulus zegt ook, dat als wij sterven, ik weet niet wat ik kiezen zal, maar wat ik verkies zal, maar als ik sterf, dan zal ik, ben ik bij de Heere. Dus zodra je sterft, ben je onmiddellijk bij de Heere. Wij geloven niet in een toestand dat iemand onbewust is. Weet je wat, dat is ook een lering. Nee, je bent onmiddellijk bij de Heere, echter zonder dat lichaam. En dat krijg je als hij ons komt halen. En dat hebben we net gelezen. En dan zie je ook, vers 51, zie ik zeg u een verborgenheid. Zie je, het was verborgen. Maar bij Paulus geopenbaard, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Dus Paulus dacht nog, nou ja, die dacht dat hij het waarschijnlijk nog mee zou maken. Dat de Heer, die heeft nooit gedacht dat het al 2000 jaar lang zou duren. Hij zegt ook wij hier. Hij zegt, we zullen niet alle ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke, dat zijn de doden die in het graf liggen, moet onverderfelijkheid doen. Die krijgen dus dat nieuwe lichaam op dat moment. En dit sterfelijke, dat zijn wij die nog leven, moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Mensen, broeders en zusters, dit is onze hoop voor ons in deze bedenkende genade. Dat wij dat nieuwe lichaam krijgen. Paulus zegt ook daarom, en daarom ben ik zo blij om het te vertellen hier. Want in 1 Thessalonicenzen zegt hij, zo vermaat en vertroost elkander met deze woorden. Dus dat we hierin geloven, dat hij ons komt halen, elk moment dat we het nieuwe lichaam krijgen vanuit de lucht. En dat hij ons het lichaam, het hoofd, hij is het hoofd, komt zijn lichaam halen. En dan zullen wij verenigd worden met het hoofd, de Heer tegemoet, en dan zullen we altijd bij hem zijn. Mensen, dat is een vertroosting voor ons in deze tijd. In de moeilijke omstandigheden. De verlossing van ons lichaam. Ja? En dat is onze toekomst. En dus als we zeggen, Paulus zegt, volg mij. Zoals ik Christus navolg. Ja, wil je Christus navolgen zoals hij dat op aarde tegen Israël vertelde, dan weet u in ieder geval de consequentie. Voor mij is dat geen vertroosting. Want als je op de olijfberg staat, dan weet ik dat elk moment, morgen kan het afgelopen zijn, dan krijgen we de dag des Heren met alle verdrukkingen en toestanden met de antichrist, dan zal ik daar doorheen moeten. Ik ken een broeder, toen ik deze boodschap leerde kennen, die geloofde dat. En die zat echt zo gebukt. Die zag helemaal niet uit naar de komst van de Heer. Hij dacht, ja dag, daar heb ik geen trek in. Toen vertelde ik het over de opname, over dit allemaal. En toen zag gelijk de vertroosting. Hij was gelijk helemaal blij. Dat was zijn hoop op dat moment, het nieuwe lichaam. En elk moment kan hij me komen halen. En krijgen we daar wij geen verdrukking in dit leven dan? Want sommigen zeggen, oh ja, nou, dan worden jullie lekker, ja, mooie stad, dat komt je wel goed uit. Maar daar gaan we de volgende keer over hebben. Hoe Paulus ons toerust in het lijden. Want dat hebben we ook nog steeds, verdrukkingen natuurlijk. Maar de grote verdrukking, met het plan van God voor Israël, daar hebben wij absoluut niks mee van doen. Maar goed, dus zo moeten we Paulus volgen. Dus ik wil Paulus volgen en dan geloof ik hierin. Omdat hij dat in zijn brieven zegt. En dan volgen wij Christus. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor deze rijke boodschap. En ik wil voor ieder van ons bidden, Vader, dat we dit ook echt ten volle in ons hart opnemen. Dan zullen we ook die vertroosting en die blijdschap ervaren, Vader. Zowel in het gebed dat we weten wat we binnen moeten en hoe dat ook werkt. En dat we ook weten dat we een hoop hebben, dat ons lichaam zal eenmaal veranderd worden. En dan zijn we geest in een lichaam. Dan zijn we weer helemaal verenigd. En dan zullen we met u verenigd zijn. En voor altijd bij u zijn. Vader, wat een heerlijke toekomst hebben wij. En daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.
Amen.